Wat een voorrecht om te mogen zingen voor die God. Wat een voorrecht om die God te kennen. En wat een voorrecht dat God in ons midden wilt zijn. Hij troont op onze lofzangen. Ik wil vanochtend in de preek met jullie eigenlijk maar iets met de Bijbel doen. Wie kent de Bijbel? Oh, het valt me vies tegen. Weet je, de Bijbel is een fantastisch boek. Het is een wonderlijk boek. Het is een boek samengesteld uit 66 boeken en boekjes. En opgeschreven allemaal door de eeuwen heen. Door mensen, ja, zoals jij en ik. Mensen die faalbaar zijn. Mensen die willen ziek zijn. Mensen die ook gewoon naar de wc moeten. En op de een of andere manier is het Gods woord wat we in ons hand hebben. Gods woord wat open gaat. Gods woord dat tot ons hart spreekt. God zelf die laat zien wie Hij is, hoe groot Hij is, hoe bijzonder Hij is. God zelf die laat zien wat zijn plan met de wereld is. En weet je, het mooie van de Bijbel is, het is een verhaal. En een verhaal, weet je, daar kunnen we iets mee. Een verhaal gaat eigenlijk altijd over een held of meerdere personen. Maar gewoon mensen, opnieuw zoals jij en ik, die iets meemaken. En op een gegeven moment in de crisis komen. En God brengt vaak uitredding. En verhaal na verhaal, denk aan David en Goliath wat ik net zei. Of Mozes die geroepen wordt door God. En ik vind, maar dat kan ik toch niet. Ik kan dat toch niet doen. En we zitten op het puntje van onze stoel omdat we denken, hoe wordt dit opgelost? Hoe loopt dit af? Vol verhalen die Bijbel, maar het is ook één verhaal. Eén verhaal over God die de wereld maakt. God die de mens schept. God die zegt, ik ben blij met jou, ik heb jou voor mijzelf gemaakt. God die de macht van zonde en dood heeft gebroken op het kruis. En God die uitkijkt naar de stad die komt. Want het is Gods grootste verlangen om te wonen bij mensen. Het is Gods grote verlangen dat die stad, dat hemelse Jeruzalem, waarover die laatste paar pagina's van onze Bijbel zo krachtig spreken, dat dat moment aanbreekt. En dat die Bijbel zo duidelijk één verhaal ook vertelt, ja, dat, daar kunnen we wat mee. Daar hebben we wat aan. Want jij en ik, wij leven ook een verhaal. Ons leven is een verhaal. En ook wij worden geroepen door God. En ook wij gaan ons leven in. En ook wij stoten onze neus. Ook wij komen voor crisissituaties te staan. Of juist voor impasses. En we worden geconfronteerd met de vragen, wat moet ik nu? En we worden geconfronteerd met de vraag, wat is mijn rol nu in dit verhaal? Maar ook, wat is mijn rol in dit verhaal? Wat is mijn doel? Heer, waar wilt u heen met mijn leven? En weet je, dat gold ook voor die Hebreeën. We zijn aangekomen in deze preek, in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. En vanaf september preken we daar, ja, bijna week in, week uit, preken we vanuit die Hebreeënbrief. En nu zijn we bij het slotstuk aangekomen. En we hebben steeds weer opnieuw gepreekt over het oude verbond en het nieuwe verbond. En we hebben dat afgewisseld, bijvoorbeeld ook met de mooiste Bijbelverhalen steeds. En de indruk zou kunnen ontstaan dat, ja, je hebt die Bijbelverhalen, die zijn leuk en die zijn smeuig. En je hebt serieuze stukken zoals Hebreeën en dat is gewoon, nou ja, waarheid. Bam, red je er maar mee. Maar die brief aan de Hebreeën, dat is ook een verhaal, mensen. Het is ook een verhaal. En aan het eind van die brief komen we ze tegen, die Hebreeën, pardon. Ook op een punt in hun leven dat zij denken, wat moet ik nu? Wat is mijn rol in dit verhaal? Wat is ons doel? Waar gaan we heen? De brief aan de Hebreeën is gestuurd aan deze mensen in een situatie dat Jeruzalem, niet de stad die komt, maar in ieder geval de stad die op dat moment nog is en een heilige stad van God is. Jeruzalem staat onder druk. Jeruzalem zal vallen. En de tempel in die stad Jeruzalem, die zal afgebroken worden door de vijanden van Gods volk. En de Hebreeën voelen zich zo nauw verbonden met die stad en met die tempel. Tempel en stad zullen vallen. En de brief van de Hebreeën zegt, het is niet erg. Laat het maar achter je. En kijk uit naar de stad die komt. Crisis. Want je kunt wel uitkijken naar die stip op de horizon. Je kunt wel uitkijken naar perspectief, hoop in de toekomst, in de verte. Maar wat moet ik nu? Wat is mijn rol? Wat is mijn doel? En we gaan lezen in het afsluitende hoofdstuk, Hebreeën 13, waarin juist die vragen beantwoord worden. Lees maar mee. Hou de onderlinge liefde in stand en hou de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Dat is ook prachtig, hè? Dat is een soort mysterie dat er in die gastvrijheid, dat daar zoiets groots in verscholen kan zitten. Engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En bekommer u om de mishandelden alsof mensen die net zo'n lichaam als u hebben. En houd het huwelijk in ere. In alle omstandigheden houd het echtelijk bed zuiver. Want overspeligen en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers gezegd, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Denk ook aan uw leiders. Uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Tot in eeuwigheid. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. Wij hebben een altaar, het lichaam van Christus, het bloed van Christus. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst doen niet mogen eten. En het bloed in de tempel, u weet wel waar we het de hele tijd over gehad hebben in deze brief. Het bloed dat bestemd is voor het reinigingsoffer. Ja, dat wordt door de hoge priester het heiligdom binnengedragen. Oké? Maar de kadavers, het dode lichaam van de offerdieren, die worden buiten het kamp verbrand. Het is even belangrijk dat we dat even op ons in laten werken. Het bloed van het offerdier in die tempeldienst van vroeger, dat werd gebruikt om te reinigen, om te heiligen. Maar het dode, leeggebloede lichaam van dat offerdier, huppakee, over de stadsmuur werd het gesmeed en verbrand als een onrein stuk dood vlees. En dat onreine stuk dode vlees wordt nu vergeleken met iets anders. Let op. Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Het is toch wel ongelooflijk dat die twee dingen op deze manier naast elkaar worden gezet. Hè? Maar de schrijver gaat nog één stap verder zelfs. Laten wij dus het kamp, en het kamp en de stad worden afwisselend of hetzelfde gebruikt. Hè? Laten wij dus het kamp verlaten, ons bij hem, Jezus, voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Uit liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven. En daarvan zullen zij ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou u zeker niet ten goede komen. Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat wij op elk terrein naar streven het goede te doen. Maar toch vraag ik u dringender dan ooit om uw gebed. Ook zodat ik, de schrijver van deze brief, des te eerder weer bij u, Hebreeën, zal worden teruggebracht. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwige verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, mogen die God u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. En mogen Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan eindigt de schrijver nog met een persoonlijke noot. Ik vraag u dringend, broers en zussen, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging. Voor deze woorden van aansporing, van troost. Ook al heb ik u maar beknopt geschreven. Het duurde ons maar 7 maanden om dit te lezen. Wist u dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten? Als hij snel genoeg komt, zullen wij u samen kunnen bezoeken. Groet al uw leiders en alle heiligen, de gelovigen uit Italië, laten u groeten. Genade zij met u allen. Dat is de brief aan de Hebreeën. En die drie vragen die ik zo net noemde. Hè, wat moet ik nu? Wat is mijn rol? Wat is mijn doel? Die drie vragen, ja, die komen eigenlijk op ons af. Vanuit deze situatie, vanuit onze situatie. En die worden beantwoord in dit laatste hoofdstuk. We zien de stip aan de horizon. O Jezus, wij geloven in die stad die komt. O, wij geloven, Heer Jezus, dat u de dood hebt overwonnen. Maar, Heer Jezus, we leven nog in de stad die is. En o Heer Jezus, we leven nog zo vaak met ziekte, met onrecht, met pijn. En wat moet ik nu in mijn situatie, als ik het niet meer zie, als ik in een impasse zit, wat moet ik nu? En stel je nou eens voor. Denk even aan een vluchtelingenkamp in Libanon, waar honderdduizenden Syriërs op dit moment samengepakt zitten en bij elkaar wonen in de meest erbarmelijke omstandigheden. Crisis in hun leven. En stel je nou eens voor, je moet daarheen om ze toe te spreken. Om antwoord te geven op de vraag in hun levens, wat doe ik nu? Ik denk dat we heel diep zouden tasten en zoeken naar woorden van troost, naar woorden van bemoediging. Maar ik denk dat we ons ook heel verlegen met de situatie misschien zouden voelen. Als ik me probeer voor te stellen dat Jezus die mensen zou bezoeken vandaag, dat hij ze zou opzoeken, dat hij tussen ze zou staan. Weet je waar ik zo blij van word als ik daaraan denk? Vooral omdat Jezus mensen serieus neemt. Jezus komt naar iedereen toe. In de crisis of in de niet-crisis. En hij kijkt iedereen recht in het hart. Hij neemt iedereen serieus. En Jezus zou niet zoeken en tasten naar woorden van troost of proberen te filteren of de waarheid zo mooi mogelijk te maken. Jezus zal ook in die situatie mensen de volle waarheid van het evangelie vertellen. En eigenlijk dat is ook wat er aan het begin van hoofdstuk 13 gebeurt. En dat was even, dat kwartje moest bij mij even vallen. Die Hebreeënbrief spreekt mensen aan, ja, in de crisis. Wat moet ik nu? En op het moment dat de antwoorden binnenkomen rollen, moet je luisteren hoe het begint. In de crisis, wat moet ik nu? Hou de onderlinge liefde in stand. En hou de gastvrijheid in ere. De Philadelphia, de liefde voor de broeder. En de Philoxenias, de liefde voor de vreemdeling. Heb elkaar lief. Dat is niet alleen een opdracht voor als je ruimte in je hoofd hebt daarvoor. Dat is niet alleen een opdracht voor mensen die, ah, heerlijk, Jezus hebben leren kennen en het gaat je goed. Heb elkaar lief en wees en blijf gastvrij. Dat is ook het eerste wat Jezus ons voorhoudt als wij in de crisis zitten. Bekommer u om de gevangenen. Bekommer u om de mishandelden. Denk aan de zieken. Denk aan de gevangenen, voet de hongerigen. Dat is Matthäus 25, waarin Jezus zegt, wat heb je voor mij gedaan toen ik je kwam bezoeken? Heb je de hongerigen gevoed? Heb je de naakten gekleed? Heb je de gevangenen bezocht? Heb je de zieken verzorgd? Want dat heb je voor mij gedaan. In alle omstandigheden. En hou het huwelijk in ere. Als je in de put zit of waar je ook zit. Die waarheid. Die blijft voor je gespiegeld worden. Hou het huwelijk hoog onder alle omstandigheden. Het is belangrijk. En laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Vertrouw God, ook in het materiële. Vertrouw God. Weet je, dat is confronterend. Ook als wij denken van, waar moet ik het zoeken? Wat moet ik nu? Ook dan zegt God, zoek naar mijn wil. Zoek naar mijn woord. En leef dat uit. En dat geeft rust. En dat geeft duidelijkheid. En daarmee zegt God eigenlijk, weet je, jouw verhaal is onderdeel van een veel groter verhaal. En blijf ook jouw leven in jouw situatie steeds afstemmen op dat grotere verhaal. En dat geeft je rust. En dat geeft je perspectief. Wat doe ik nu? Tweede vraag. Wat is mijn rol dan in dat verhaal? Oké, mijn leven is een verhaal. Het gaat ergens naartoe. En er is een groot verhaal van God. Wat is mijn rol? Wat moet ik dan doen? Is mijn rol afwachten tot die stad komt? Of is mijn rol actie? Nu met eigen handen het koninkrijk bouwen. Ja, weet je, we kunnen wel proberen het nieuwe Jeruzalem te gaan bouwen. Maar dat is nou juist het mooie van de openbaring. We weten al dat het uit de hemel neerkomt dalen. Dus het helpt niet zo. Je kunt niet zelf in die zin het koninkrijk bouwen. God gaat het doen. Maar Hebreeën 13 spreekt toch heel duidelijk ook als antwoord op deze vraag op een aantal punten weer. Hebreeën 13 vers 15. Lees dat vers eens. Het is zo krachtig. Laten we met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen ononderbroken. Weet je, om God te aanbidden. Dat is zo'n hoge roeping. En dat is een rol waartoe we allemaal worden opgeroepen. God aanbidden, de waarheid spreken. Het is zo krachtig wat wij hier net weer hebben gedaan met elkaar. Om te verkondigen met onze woorden, in onze aanbidding, door wat we zingen. De waarheid van Jezus die overwint. En inderdaad, Heer, open onze ogen dat we zien in die geestelijke werkelijkheid. Heer, dat u met ons meevecht, dat u met ons meestrijdt en wat er eigenlijk aan de hand is. Het is een hoge roeping, het is een prachtige rol. Omarm het, maak het je eigen, trek daar tijd voor uit. Aanbid God met je hele hart. Het is je profetentaak, het is je priestertaak. We hebben een profetische taak om vanuit hier in de wereld te laten klinken. Ja, het is soms erg wat daar gebeurt. Wij zien het en wij komen je verkondigen. God heeft het gezien, maar hij heeft het onrecht gebroken. Het is onze priestertaak om hier met elkaar te komen en God te aanbidden. Vul ons land met uw glorie, zongen we net. En misschien ben jij wel de enige uit jouw straat die vanochtend op zijn fietsje is gestapt en naar dit gebouw is gereden, of een ander kerkgebouw, om God te aanbidden, om die waarheid te laten klinken. Je bent een priester. Ook namens al die mensen die nog op één oor liggen, heb jij je priesterrol vervuld door hier God te aanbidden. En Gods waarheid te verkondigen en hem groot te maken. Jouw rol doet ertoe. Maar dat is niet het hele verhaal. 13 vers 13 spreekt krachtig ook over jouw rol, over onze rol. Nog op een heel andere manier. Laten wij dus het kamp verlaten, ons bij Jezus voegen en delen in zijn vernedering. Het gaat over het principe van navolging. Volgen in de voetstappen van Jezus. Voetstappen die naar het kruis leiden. En weet je, het is niet de bedoeling dat we gaan denken dat we nu zoveel mogelijk moeten lijden. Of dat onze rol, zeg maar, pas klopt als wij ook ongeveer aan het kruis hangen of iets dergelijks. Dat is niet zo. Het is wel zo, als je lijdt. Als jij klappen op te vangen hebt in je leven. Weet je, het Nieuwe Testament, de Bijbel en Jezus zelf, die wijst ons erop. Maar als jij daar zit, daar waar de klappen vangen, dan ben je zo dicht bij mij. In 1 Petrus lezen we eigenlijk, daar worden de slaven aangesproken die onrechtmatig klappen te verduren krijgen. Nog extra omdat ze in Jezus geloven. En Petrus die zegt, allemaal, hele kerk, let op, luister, kijk naar die slaven. Zoals zij Jezus navolgen, zo moeten jullie allemaal Jezus navolgen. En klappen krijgen is niet het doel. Dat is niet het doel. Maar Hebreeën spreekt zo krachtig over de weg ook die Jezus zelf gegaan is. Jezus ging die weg omdat hij zag. Hij keek naar het hogere doel. Jezus wist, mijn verhaal sluit uiteindelijk aan bij dit grote verhaal. En we zijn onderweg naar de stad die komt. En door mijn weg af te leggen naar het kruis, wist Jezus, wordt de macht van de zonde gebroken. En het bloed van Jezus spreekt krachtig tot op de dag van vandaag. En ons leven kunnen we ook op die manier afstemmen op het leven van Jezus. Hij roept je op om een weg te gaan en luister naar God. Wat zegt Hij tegen jou in jouw situatie? En ga die weg en hou je ogen op dat hogere doel gericht. Wat is jouw rol? Jezus volgen. En vandaar ook dat in 13 vers 7 ook de leiders voor ogen worden gesteld, hè? Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Kijk goed hoe hun levenswandel eindigt. De leiders, de apostelen, die zijn voorgegaan. De leiders die ons zijn voorgegaan. Hun levenswandel, hoe die eindigt tot het laatst toe. Trouw aan Jezus. En het voorbeeld van anderen. Dichtbij in de tijd, dichtbij qua plaats en ook ver weg. Dat voorbeeld daagt ons uit om ook te volgen in de voetstappen van Jezus. Het maakt uit. Je hebt een rol. En dan de derde vraag. Wat is mijn doel? Wat is mijn doel? Moest in de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan Johannes 14 vers 2. Waar Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ja, ik ga straks weg. Ik ga naar mijn vader. Maar in het huis van mijn vader zijn vele woningen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ook voor jullie. En weet je, je kunt dat lezen en denken van. Oh Jezus, die bedoelt dat we allemaal een huisje in de hemel krijgen. En dat is mijn doel, een huis in de hemel. Maar het doel, het grotere plan juist van dat hele verhaal, als we de Bijbel helemaal tot de laatste bladzij uitlezen, is dat God bij ons wil wonen. Het is een heerlijk verlangen van ons om bij God te willen wonen. Maar God komt zelf naar ons toe. Dat is de stad die komt, het hemelse Jeruzalem. Het is het slotstuk in de Bijbel. Het slotstuk van de geschiedenis. God die zegt, ik wil bij jullie wonen. Ik zal bij jullie wonen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. In het hemelse Jeruzalem, in het nieuwe Jeruzalem, zijn vele woningen. Wat is mijn doel? Gods grote plan kijkt voorbij de tegenstelling hemel-aarde. In Gods grote plan komt dat samen. En daar ligt ons doel. Wonen bij God, wonen met God in het nieuwe Jeruzalem. En weet je, jouw doel is ook om te bouwen. Jouw doel is om te bouwen aan jouw woning. Jouw woning in het hemelse Jeruzalem. Probeer het eens voor je te zien. Wie ben ik als ik woon bij God in het nieuwe Jeruzalem? Waar woon ik? Hoe woon ik? Vraagt een stukje creativiteit misschien ook. Stel het je eens voor. Zo dicht bij God te zijn. Er is niks meer tussen jou en God in. Wie ben je dan? Waar woon je? Hoe woon je? Bouw aan je huis in Jeruzalem. En daar kunnen we nu eigenlijk mee beginnen. Niet met stenen van klei, maar bouw aan je geestelijke huis. Weet je, stel je voor. Hoe heeft God me eigenlijk bedoeld? Waar ga ik heen? En ga daar in wonen. En misschien heb jij tot nu toe aan je huis gebouwd, aan je leven gebouwd. Ja, met nou ja, een beetje gemixte materialen. He, misschien wel een beetje vrede. Misschien wel een beetje vergeving. Maar misschien ook wel met een beetje wantrouwen. Met een stukje ongeloof. Misschien zit er nog veroordeling in de fundamenten van je huis. Misschien zit er nog wetticisme in je huis. En als we iets van die Hebreeënbrief mee kunnen pakken, is dat het ons zo duidelijk wordt voorgespiegeld. 13 hoofdstukken lang. Jongens, het oude is voorbij. Laat het los. Het nieuwe is gekomen. En richt je leven daar nou naar in. De macht van zonde en dood is gebroken op het kruis van Golgotha. En het bloed van Jezus spreekt zo krachtig over al onze levens. En het zet je in de vrijheid. En begin nu te bouwen aan een nieuw huis. Begin te bouwen met nieuwe bouwmaterialen aan jouw leven. Je bent nog wel vast naar voren komen. Nieuwe bouwmaterialen. Visie. Vergeving. En vrijheid. Bouw met visie. Stel je voor. Wat kan je leven zijn? Hoe kan je leven eruit zien? Hoe ziet God jouw leven voor zich? Stel het je voor. Wees creatief. Wie kan je zijn? Wie moet je zijn? Wie mag je zijn? Als je woont bij God in de stad die komt. Stel jezelf die vraag. Stel het jezelf voor. En vergelijk het ook met het leven dat je nu leeft. En bid ervoor. Vergeving. Stel je voor dat je open kunt zijn in al je relaties. Stel je voor dat alle veroordeling weg is uit je leven. Uit hoe jij jezelf ziet. Uit hoe jij anderen ziet. Stel je voor dat jij nooit meer bang bent om gekwetst te zijn. Dat er vertrouwen is. Dat er openheid is. Dat er liefde is. Ga daarmee bouwen. Vrijheid. Stel je voor de mogelijkheid om God te zien van aangezicht tot aangezicht. Stel je voor dat je zo vrij bent. Zo dicht bij God. Dat je God zelf in de ogen kunt kijken. Daar gaan we heen. Daar gaan we heen. En de Hebreeënbrief spiegelt ons dat ook voor. De weg naar God toe ligt open. We zijn vrij om Hem te naderen. Investeer in je leven in gebed. Oh, dan mag ik ook mezelf zo hard oproepen. Veel meer tijd, jongens, kunnen we daar vrij maken. Om God te ontmoeten. Om Hem te leren kennen. Maak er tijd voor vrij. Bouw daaraan. Je hoeft niet te schrikken als het nieuwe Jeruzalem komt. En we mogen Hem te zien van aangezicht tot aangezicht, jongens. We kunnen Hem leren kennen nu al. Zoek het op. Omarm het. Bouw je leven met visie. Met vergeving. Met vrijheid. Ik wil jullie uitdagen. Om het voor je te gaan zien. Ik wil eigenlijk een paar minuten stilte nemen. Stilte met een beetje dit. VBG stilte. Zodat je het voor je kunt gaan zien. Hoe leef ik in de stad die komt? Hoe ziet mijn huis eruit? Hoe ziet mijn leven eruit? Hoe mag ik gaan bouwen? Heer, spreek maar tot mijn hart. Even stilte en daarna zingen wij.